In het een na laatste hoofdstuk van 1 Samuel zijn wij inmiddels, waar de geschiedenis tot een climax komt, uitlopend op de dood van Saul. Een merkwaardige geschiedenis die je eigenlijk niet zou missen. Je kan het hele hoofdstuk, hoofdstuk 30, kun je er gewoon uitlaten, als het ware. En dan gaat het gewoon verder in hoofdstuk 31 met de Filistijnen dan streden tegen Israël. En de mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen en vielen verslagen op het gebergte van Gilboa. En zo verder. Want daar ging het toch om dat de Filistijnen optrokken tegen Israël. In ieder geval tegen Saul, want dat was de strekking toch, was een belangrijk deel in hoofdstuk 29. Eerder al trouwens, want het begon natuurlijk al eerder. Maar dit hoofdstuk komt er tussendoor, een heel aparte geschiedenis. Dat wil zeggen, het verhaal wordt verteld, het verslag wordt gedaan van David en wat hem wedervaren is, terwijl aan de andere kant die Filistijnen in oorlog waren met Israël en meer specifiek met Saul natuurlijk. De geschiedenis heeft blijkbaar twee verschillende kanten en dat wordt ons dus ook verteld. Die kant van Saul, die is langzamerhand wel duidelijk. U begrijpt dat er eenmaal een einde moest komen aan de heerschappij van Saul, nou eenmaal. En ook overdrachtelijk, er moest nou eenmaal op een of andere wijze een einde komen aan de heerschappij van de wet, waarvan Saul nou eenmaal de uitbeelding is. En aan de andere kant, David, in elk geval als voorvader, maar ook als type van Christus, heeft zo zijn eigen bezigheden. En terwijl aan de ene kant gesproken wordt over het einde der wet, om zo te zeggen, wordt aan de andere kant gesproken over, laat ik dat maar zeggen, het begin van de genade. Terwijl aan de ene kant de wet, de bedeling van de wet beëindigd wordt, vinden we aan de andere kant de inzet van wat eigenlijk het nieuwe verbond moet zijn. Begrijp je me goed? Deze overwinningen van David, waar we al menigmaal over gelezen hebben, die komen pas veel later tot een hoogtepunt, want dit zijn voor Davids toen zijn het gevechten nog op kleine schaal. De grote gevechten en overwinningen die komen pas in het volgende Bijbelboek. Uiteraard, als David eenmaal koning, werkelijk koning aan het worden is, eerst over Juda en daarna ook over Israël, of zo u wilt, de rest van Israël. Maar David wordt hier aan die naast die geschiedenis van de Filistijnen tegen Saul. En David komt op de derde dag komt hij bij Ziklag aan. Maar daarna komen wij die Egyptische man tegen, weet u wel. Want ja, de hele familie is zoek. En moet hij op zoek en dan, vinden ze een Egyptische man. Die moeten ze eerst bijbrengen, want die is kennelijk dank u, broeder. Ja, dat is de goede uitdrukking, ja. Die was ver heen, want hij had, vers 12, hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. Alsof het ons iets kan schelen hoe lang hij dat niet gedaan had. Maar het staat er wel bij. Daar heb je dus ook dat we zijn aan het einde van 3 dagen. Het heet zelfs 3 dagen en 3 nachten. Een uitdrukking die wij toch langzamerhand kennen, lijkt mij. En in vers 13 krijg je het nog een keer, waar hij vertelt: mijn Heer heeft mij verlaten omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. Dat is tamelijk overcompleet allemaal en dat zal ongetwijfeld zijn om er de aandacht voor te vragen. Zo werkt dat nou eenmaal. Hè? Wat er in die 3 dagen dan precies was, weten wij verder niet. Maar we weten wel dat we hier zijn aan het eind van 3 dagen. Zo begint deze geschiedenis. En dat brengt je dan al gauw natuurlijk bij de derde dag die wij zo goed kennen, bij de opstandingsdag van Christus, eerste paasdag, en daarmee het begin van onze tegenwoordige bedeling en in het algemeen het begin van nieuwtestamentische tijd. Zo makkelijk is het soms. Of het verder een functie heeft in het verhaal, ik heb het niet kunnen vinden, ook geen enkele aanwijzing daartoe. Maar u weet hoe dat gaat. Hè? Alleen al het noemen van na drie dagen. En zeker in de uitdrukking na drie dagen en drie nachten. Is voldoende om onze aandacht te trekken naar de opstanding van Christus en wat er dan verder volgt. En zo werkt dat nou eenmaal in de Bijbel, hè. Ik heb u wel eens vaker gezegd, dat moet wel, niet dat ik me dat herinner, maar ik moet u ook wel eens vaker erop gewezen hebben dat het nou eenmaal zo gaat. In de beeldende kunst heet het dan, hè, bij de plaatjes. Er worden details op aangegeven, geschilderd of gebeeldhouwd soms ook, die er op zichzelf niks toe doen, die volstrekt overbodig zijn, maar die maar één functie hebben, aan te geven waar je mee van doen hebt, waar het over gaat, wat het verhaal voorstelt nou eenmaal. Dat weet u toch, hè, hoe dat is, hè. Die dingen, die details, die in de beeldende kunst heet dat attributen. Dat woord heeft nog veel meer betekenissen, maar dan wordt het zo gebruikt. Hè. Attribuut, u weet hoe het is. Hè. Je kan een beeld maken van een heilige, maar dan weet je niet wie het is. Dus je geeft die man een sleutel in zijn hand en dan weet iedereen dat is Petrus. Of je geeft hem een zwaard in de hand en dan is het
Paulus.
Of je geeft hem twee hoorntjes op zijn hoofd. Dan is het Mozes, noem nog eens wat. En je geeft hem een lam op zijn arm. Johannes de Doper, enzovoorts. Hè. En als je er een afgebeeld ziet en heeft een maquette van het kerkgebouw op zijn hand,
ja. Hè,
dan is het de bouwer van de kerk. Of soms ook de eerste bisschop, want zo wordt hij dan genoemd, de Rooms-Katholieke Kring, ter plekke, ter plaatse van de stad of wat het maar was. Maar meestal is het gewoon degene die de kerk heeft laten bouwen. Mede als monument voor zijn eigen bezigheden uiteraard. Maar er zijn zo van die methoden waaraan je dat dan kunt zien. En daar dient dat voor. Hè? Dat zijn attributen en de bedoeling is associatie te leggen, verband te leggen met andere dingen die je weet, zodat de dingen herkenbaar zijn. Hè? En zo is het maar net, in de Bijbel gebeurt dat ook. Daar vind je details vermeld die absoluut historisch van geen enkel belang zijn, maar die dan toch op een of andere wijze bijdragen aan de betekenis van wat uitgebeeld wordt. En daar gaat het maar om, hè. En die dingen moet je leren, die moet je herkennen. In de psalmen werkt dat ook heel leuk, vind ik, hè. Dat weet u, hè. In de psalmen vind je, ik meen 71 keer vind je zomaar tussen de zinnen door Sela. 71 keer in 150 psalmen, dat is nogal wat. En de andere drie keer was in Habakkuk, hè. Dat lijkt op een psalm, maar er staat het er drie keer. In Habakkuk is het makkelijkste en daar lost het probleem zich ook het makkelijkste op. Omdat als je het woord daar netjes zou vertalen, dan heb je gauw in de gaten dat het een adreskundige aanduiding is. Want die staan er nou eenmaal daar in Habakkuk. Hè. God kwam van Teman, de heilige van het gebergte Paran, of zoiets. En dan staat er Sela en dan begrijp je dat het ook een plaatsnaam is. En dat is het ook, want Sela is Hebreeuws voor rots en wij noemen het met de Griekse naam Petra. En daar komt de Heer vandaan, hè. En Paran en Teman, dat is allemaal hetzelfde gebied daar. Dus dat weet je. In Sela, Petra, is de plaats waar het overblijfsel van Israël in de toekomst verzameld zal worden, op wat voor wijze dan ook. En van waaruit, want het wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel beschreven, van waaruit dat gelovig overblijfsel naar Jeruzalem zal gaan om al daar Sion, dat wil zeggen Jeruzalem te bouwen en daar de troon van David neer te zetten. Nou goed, er staat op verschillende plaatsen. Dat weet je dan, en als je dan dat woord tegenkomt zo verspreid door de psalmen, dan is dat, ja, misschien is het inderdaad een muzikale aanduiding of een instructie van de regisseur of van de, hoe weet zo iemand, de
componist.
Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Ik bedoelde de choreograaf, maar u geeft mij wat extra tijd om na te denken. Dank u wel. Het zou een muzikale term zijn. Men weet dan nog niet welke, maar het doet er nou. Behalve de puzzelaars, die weten dat. Kruiswoordpuzzels, dan Dan is het een rustteken. Daarbuiten weet niemand dat zeker. Men weet er niet goed raad mee. Als u mij vraagt, het is gewoon een attribuut. Dat wil zeggen, het betekent meestal niks in het zinsverband. Ik bedoel, het is meestal ook niet in een zinsverband te plaatsen. Maar het roept toch in elk geval de gedachte aan Petra op. En dus roept het op gebeurtenissen met betrekking tot de wederkomst van Christus, de definitieve verschijning van de zoon van David om op aarde die troon van vader David te herstellen enzovoort. Nou ja, zo werken die dingen. En zo is dat hier ook. Hoezo na drie dagen? Wat was er? Weten wij niet, doet er ook niet toe, maar we zijn aan het eind van drie dagen. En dat verwijst ons dus inderdaad naar het begin van onze bedeling van de Nieuwtestamentische tijd, de opstanding van Christus. Daarnaast komt die uitdrukking in historisch verband vele malen vaker voor. In het Oude Testament, in het Nieuwe ook nog geloof ik. Maar in het Oude Testament zeker. En daarvan kun je gewoonlijk vaststellen dat op de derde dag of na drie dagen dat dan de verlossing tot stand komt, of het gestelde doel bereikt wordt, of de ezels worden teruggevonden, of weet je veel wat. Die van Saul, dat weet u toch nog. Enzovoorts. En dat komt weer omdat de drie zelf in zichzelf, gewoon een drie, verwijst naar het woord Gods in de zin van de beloften Gods. Die ga ik nou verder niet uitleggen. Maar op die derde dag, in het algemeen kun je zeggen, zouden beloften vervuld worden. Zoiets. En dit is voldoende, ook zo vaag als ik het nu zeg, ik deed tenminste mijn best om het een beetje vaag te houden, ook zo vaag als ik het nu zeg, is het voldoende om al die gedachten bij elkaar te vegen. Die worden opgeroepen hierdoor. Nou, dat is voldoende. Dan weet je waar je bent. Bij het aanbreken van het nieuwe verbond ben je terecht. Daar is nog een veel sterkere aanwijzing voor als u mij vraagt. Nou, ik weet niet of hij sterker is. Ik vind hem wel prachtig, hoor. En dat heb je waarschijnlijk helemaal niet gemerkt in het voorbijgaan. Die drie dagen, dat is oké. Bij de derde keer valt je dat op. Maar heb je gemerkt dat David, die ging de Amalekieten achterna om zijn volk dat hij kwijt was op een of andere wijze terug te verzamelen? En hij had 600 man nog steeds bij zich. Dat was al een paar maanden zo, weet u nog? En op een gegeven moment laat hij die 200 achter, want die zijn te moe. Om wat voor reden dan? David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En als zij kwamen aan de beek Bezor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en de 400 mannen. En 200 mannen bleven staan. Dat waren die overigen in de zin van in dit geval dat ze achterbleven uiteraard, die zo moede waren dat ze over de beek Bezor niet konden gaan. Ze hadden ook een aardige reis achter de rug. Ze worden geëxcuseerd bij de beek Bezor. Het stuk dat ik niet gelezen heb met u, dat is dus vanaf, waar het maar was, vanaf vers 21... gaat over de kwestie dat David en zijn 400 mannen en alles, al die ze teruggehaald hadden, ze waren allemaal weer bij elkaar gekomen bij die 200 mannen die zo moede waren geweest dat ze David niet hadden kunnen navolgen en die ze aan de beek Bezor hadden laten blijven, vers 21 enzovoort. En toen was de vraag of die 200 die niet meegevochten hadden, of die ook zouden delen in de buit. Want ze hadden niet alleen alles teruggehaald, maar ze hadden bovendien enige buit gemaakt. En dat doe je met buiten, dan maak je buit. Bij voorkeur op Filistijnen of Amalekieten in dit geval. En de vraag is of die 200 mannen daar ook in zouden delen. En het antwoord is dan, ja zeker, dat delen ze ook in. Want de hele groep deelt erin. Sterker nog, het laatste deel van het hoofdstuk, dat is vers 26, daar staat, als nu David de Ziklag kwam, zo zond hij tot de oudsten van Juda, zijn vrienden van de buit, zeggende, zie, daar is een zegen voor uw lieden van de buit der vijanden des Heren. En er worden 13 steden genoemd, 13 plaatsen genoemd, die ook nog delen in de opbrengst van deze onderneming. Free Enterprise was het, hè? Ja, opbrengst van deze onderneming. Maar het punt is dat wij lezen over de beek Besor. Ik geloof dat men tot vandaag niet weet waar dat dan precies geweest zou moeten zijn. In ieder geval niet met zekerheid. Maar dat doet ook weinig de zaken. Maar ik vind hem prachtig, want Besor is bazar. En bazar is vlees, eventueel, maar dat is minder belangrijk. Bazar is het woord in het Oude Testament dat in het Grieks van het Nieuwe Testament heet evangelie. Dan wel het prediken van het evangelie. Kortom, de boodschap. En soms enigszins krom vertaald met blijde boodschap. Maar het is meer dan boodschap alleen. Maar dit is het woord daarvoor. Ik bedoel, als je later leest. Dat kan ik zo gauw niet vinden natuurlijk allemaal. Dan moet ik even. Zou ik langzamer moeten gaan door mijn aantekeningen. Die tot mijn eigen ellende in het Engels zijn. Omdat ik ze ooit gemaakt heb toen ik geen beter Bijbelprogramma had. Maar later kom je de uitdrukking tegen. Bijvoorbeeld in Jesaja 61. Het beroemde vers dat door de Heer Jezus voorgelezen wordt in de synagoge te Capernaum. Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap. Nou, blijde boodschap, dat is dit woord. Zeg maar drie letters dus. Bazar. En voor de Hebreeën, bezer. Maar u weet hoe dat is. Of het nou bazar, bezer of bezor is, dat maakt allemaal niks uit. Want klinkers worden überhaupt niet geschreven en dragen op geen enkele wijze bij aan de betekenis van het woord als zodanig. Ze dienen hooguit om het wat makkelijker te maken voor ons. Maar u weet, de oude tekst van de Bijbel is zonder klinkers. Hebreeuws kent geen klinkers. Al die verwante Semitische talen trouwens ook niet. Bazar, bezer of wat het maar is. Om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, heeft mij gezonden te verbinden verbroken van hart om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis. En het aardige van zo'n schriftplaats is natuurlijk dat wij hier terechtkomen via dat woord bezor, bazar, bezer. Maar waar lezen we over? Over het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar gaat het over. Over de blijde boodschap. Het welk God tevoren beloofd had, met dank aan Romeinen 1 vers 1 en 2 voor deze uitdrukking. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had, enzovoorts. En dan nog even wat. Bazar is ditzelfde woord, de naam van deze beek, Besor, betekent tegelijkertijd ook gewoon vlees. Zo wordt het dikwijls ook vertaald, omdat er echt niks anders op zit. Bazar. Naar het Grieks wordt het sarx. En u merkt dat die woorden verwant zijn, hopelijk. Maar goed, het doet er nou ook verder weinig toe. Wat het doet is dit. Het woord betekent inderdaad ook vlees, maar het idee van een boodschap, dan wel de verkondiging van die boodschap, dan wel de verkondiger van de boodschap, kan ook nog iemand zijn ook. Die toepassing, die zit als volgt in elkaar. Het gaat namelijk nooit maar om een boodschap als zodanig. Of zal ik zeggen, het gaat niet om een boodschap die onverwacht is. Maar het gaat bij bezor, bazar, bezer om een boodschap die verwacht mocht worden. En daar komt de vertaling vandaan met goede boodschap. Of eventueel blijde boodschap, hoewel in de loop van de, nou ja, Bij het nalezen van al die schriftplaatsen waar de term voorkomt, zal blijken dat het lang niet altijd een blijde boodschap is, maar dat het wel altijd gaat om een boodschap die eraan zat te komen. En dat zit vast in het woord zelf. Het idee is namelijk dat op een of andere wijze iets verwacht wordt. Misschien kun je ook zeggen, om het makkelijk te houden, er was iets beloofd. Het was de aankondiging, zo van, in de toekomst zal ze of zo. En als die belofte vlees wordt, dat, of dat nog net een Nederlandse uitdrukking is of niet, zou ik u niet kunnen zeggen, maar wen er maar aan. Als die handen en voeten krijgt, als die gestalte krijgt, of zullen we het plechtiger zeggen, als wat beloofd of verwacht mocht worden materialiseert, en dat is wel een goede Nederlandse uitdrukking, als die gestalte krijgt, zal ik maar zeggen, als die vlees wordt dus, nou ja goed, dan is de verkondiging daarvan, de boodschap dat dat gebeurd is, dus dit woord. Dat iets vlees geworden is, dat iets gerealiseerd is, dat iets gestalte gekregen heeft, dat wat oorspronkelijk beloofd was, gebeurt. De boodschap dat er iemand geboren is, is dus per definitie bazar. Of het een blijde boodschap is, weet ik niet helemaal zeker. Dat zal achteraf nog moeten blijken, maar vooruit. Maar er werd al pak een beet, toch zowat 9 maanden werd erop gewacht. Het moest er een keer van komen. En als het dan vlees wordt, oké, dan is de bekendmaking daarvan dit woord. Zodat vleeswording en evangelieprediking eigenlijk gewoon hetzelfde woord is. Heel lastig voor ons, maar het is zo. Waarom ook niet? Ik citeerde Romeinen 1, ik had hem misschien op moeten zoeken, maar ik neem aan dat u hem kent, hè. De eerste verse, Paulus, de afzender. Paulus afgezonderd tot het evangelie, als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws, komt daar dus dit woord bezer of bazar te staan. Afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En die toevoeging, het welk hij tevoren beloofd had, is fundamenteel overbodig, omdat dat opgesloten zit in de term evangelie. Heb je dat? Nou ja, misschien niet in het Griekse woord dan, want het is een Grieks woord, maar dan toch zeker in het Hebreeuwse grondbegrip daarvan. En let op, bazar in de zin van een boodschap wordt altijd vertaald naar het Grieks met evangelie, in de Septuaginta. Die is makkelijk genoeg, hè? Dit is ook de werkelijke achtergrond en betekenis, moet ik eigenlijk zeggen, van een uitspraak in bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 1, vers 14, waar staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nou dacht ik dat u en ik, dat wij het erover eens waren, dat je de geboorte van de Heer Jezus zou kunnen noemen zijn vleeswording. Het probleem is echter alleen dat je dat soort uitdrukkingen nooit gebruikt voor de geboorte van iemand. Dat noem je niet vleeswording. Nee, we gebruiken de term alleen voor de geboorte van de Heer Jezus. Hoe komt dat? Omdat we hem uit dit vers hebben gehaald. Maar in werkelijkheid, omdat we het erin gelegd hebben. Want zijn geboorte heet net zo min vleeswording. Wat is een vlees geworden dan hier?
Het woord.
Het woord is vlees geworden. En dan weet ik wel dat dit schriftgedeelte toch wat geleden heeft, laat ik het zo zeggen, door allerlei filosofische beschouwingen, waar over het algemeen theologen goed in zijn, in filosofische beschouwingen, toch? Dat meen ik. Maar het punt is dat wij gewoon zouden eerst gewoon lezen wat er staat, voordat je er maar enige filosofie op loslaat. Wat hier staat in Johannes 1 is dat God vers 1 van de beginnen gesproken heeft. En dat van de beginnen dat woord daar was, omdat God nou eenmaal woord is. Dat is een metafoor. En dat betekent omdat God nou eenmaal spreekt. En als God wat doet, zich manifesteert of anderszins zich bekend maakt, hij spreekt. Dat is wat hij doet. En als hij wat doet, doet hij het door te spreken. Hij zegt gewoon er zij en dan is het er enzovoorts. Hè? God spreekt per definitie, zegt Johannes. Daarom kan hij zeggen het woord was God. Dan wel het woord was bij God. Maakt geen verschil. In alle gevallen betekent het God spreekt. En hij heeft dat altijd gedaan van den beginnen. Alle dingen zijn namelijk door het woord gemaakt, vers 3. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat men dat hetzelfde met hoofdletters schrijft, dat is het gevolg van de filosofische beschouwingen, waarbij men het woord woord vervangt door het begrip God. Is dat ten onrechte? Nee, niet helemaal, maar het is niet wat er staat. Het is niet God, het is het woord. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. Dat weet u toch? In het woord is het leven. Nog korter, het heet het woord des levens, omdat het woord van God leven brengt en ze voor leven maakt. Het woord zegt bijvoorbeeld, Lazarus, kom uit. Dat is toch woord? Of dochtertje, ik zeg, u sta op. En die lui, die staan dan gewoon op. Zo doet God dat, hè? Hij spreekt. Soms door een profeet. Dat staat hier ook. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis, want nou wordt begrip woord vervangen door licht. Want al wat openbaar maakt, en woord maakt openbaar, was de bedoeling, is licht. En het licht schijnt in de duisternis, namelijk in een duistere wereld, maar de duistere wereld heeft dat woord, dat licht, niet gegrepen. Enzovoorts. Dan krijgen we enige versen over Johannes, die kwam om van het licht dan wel van het woord te getuigen. Het licht namelijk, vers 9, het welk verlicht een ieder mens. Komende in de wereld. Niet de mens komende in de wereld. Het licht komt in de wereld. Daar gaan al die versen over, vanaf het eerste woord. Want de eenvoudige gedachte is die samengevat wordt in Hebreeën 1, vers 1. Hebreeën 1, vers 1. Nog veel korter. Vandaar dat er zijn die geneigd zijn om Hebreeën voor de verandering eens toe te schrijven aan Johannes. Door de eerste vers van Hebreeën kom je vanzelf op die gedachte. Want Hebreeën 1, vers 1 zegt: God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat wil zeggen, God heeft gedurende de gehele oud-testamentische periode gesproken. En dat is precies hoe Johannes dit evangelie begint. Die versen, al die versen die we tot nog toe gelezen dan wel even beschouwd hebben. God heeft altijd gesproken. En in laatste instantie via Johannes de Doper. En dan vers 10, waar dan staat, hij was in de wereld, maar als u de draad vast hebt gehouden, dan begrijpt u dat het moet zijn, het was in de wereld. Het ligt namelijk dan wel het woord. Het was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. Nou ja, dat grijpt terug op vers 3. De wereld is toch door het woord gemaakt? God sprak. En datzelfde woord waardoor de wereld gemaakt was, ditzelfde woord kwam in de wereld, de eeuwen lang, tot op Johannes, want dat staat hiervoor, hè. Het was in de wereld, en hoewel de wereld door het woord gemaakt is, heeft de wereld het niet gekend, het woord niet. Niet gegrepen, niet begrepen, vers 5 was dat weer. Enzovoort. Het is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is in ieder geval Israël. Want wat is ook alweer Israël? Wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Dat hun de woorden God zijn toebedeeld. Israël is Israël omdat het het woord van God heeft. Om die reden heeft het die naam ook, anders heet het Jacob. Nou ja, of Ephraim of Juda. Of zoiets, hè? Prima. Hij is gekomen tot het zijn en de zijnen hebben het niet aangenomen. Maar zoveel het aangenomen hebben, dat woord namelijk, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloed, nog uit de wilde vlees, nog uit de wilde mans, maar uit God geboren zijn, want wij worden wedergeboren uit dat woord, want zei Petrus, dit woord is het zaad, onvergankelijk zaad, 1 Petrus 1, dit is het onvergankelijke zaad waaruit wij wedergeboren zijn, tot een levende hoop. Die heb je toch nog, hè, allemaal, hè? Nou, dat woord, zoals gepredikt in oud-testamentische tijd, oh, wacht nog even, dat het over oud-testamentische tijd gaat, ook nog zelfs in vers 12, is zonder meer duidelijk uit zoveel het aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, heeft hij macht, het recht, heeft hij het recht gegeven, juridische macht, heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden. Maar u en ik, wij hebben niet het recht ontvangen om kinderen Gods te worden. Daar heb ik het met. Hè? Wat kijkt u er nou aan? We hebben toch niet het recht gemaakt? We hebben toch niet de goedbon gekregen? Zo van goed voor eeuwig leven? Inwisselen bij aankomst bij Petrus, met die sleutel, die herken je meteen. Dat is het toch niet? We hebben niet het recht ontvangen, wij zijn gewoon kinderen Gods geworden. Du moment dat wij tot geloof kwamen. Ja, daar leer je nog eens wat Frans bij, broeder. Toch? Dat is toch zo? We hebben toch niet het recht ontvangen om kinderen Gods te worden? Ik heb het voor de zekerheid, maar hou je hand bij Johannes 1. Ik heb het voor de zekerheid even nagevraagd aan Johannes. Die gaf daar nader commentaar op in 1 Johannes. 1 Johannes, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. Waar hij het heeft over degenen die uit hem geboren zijn enzovoorts. Dat zijn de laatste woorden van 1 Johannes 2. En dan volgt vanzelf 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. He? Je stelt vol het verleden toekomende tijd. Heb ik het goed? Nee? Ja, zuster? Ja. Kijk maar naar Jitske. Weet ik veel. Dacht ik. Zo, dat was vierde klas lagere school. Maar vooruit. Dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Ik twijfel altijd of men begrijpt wat hier staat. Hè? Ik luister wel eens naar de radio. En als ze ooit een keer het werkwoord zullen gebruiken, dan valt het me op. Dan schrik ik meteen wakker. Want dat doen ze niet. Ik heb het nog eens, heb ik tegen Johan Bos een keer gezegd. En Johan Bos, u weet wel, die is journalist, officieel. En die zei, nee, maar ze hebben bij de omroep hebben ze instructies dat ze zinsconstructies met toekomende tijd niet gebruiken. Never, not ever, never. Helemaal niet. Nooit. Dat is gewoon verboden. Doen ze dan niet. Dus morgen wordt het goed weer. En niet morgen zal het goed weer worden. Dat laatste is nauwkeuriger, is beter dan gewoon die tegenwoordige tijd. Begrijpt u toch, hè? Maar het is korter. Neem minder tijd. Ze hebben zo hun manieren om in tijd is geld en dat soort dingen meer. Dus dat doen ze niet. Ze maken het korter en daarmee simpeler, maar daarmee ook onnauwkeurig. Maar u weet toch wat dat betekent? Dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Dat wil zeggen, dat was vroeger zo. Vroeger was aan gelovigen beloofd dat zij kinderen Gods zouden worden. Maar het is nu niet meer van toepassing. Daarom is het voltooide tijd. Nou ja, want in onze dagen is van toepassing dat wij kinderen gods worden en ook zo genoemd worden op het moment dat we tot geloof komen. Dan worden we namelijk wedergeboren en we komen niet in een fase waarin ons beloofd wordt dat we het zullen worden. Lees maar verder. Ziet hoe grote liefde onze vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen gods zouden genaamd worden. En wie had die vreemde vertaling binnengesmokkeld? Lees hem eens voor.
En wij zijn het ook.
Precies. Ja, en wij zijn het ook, staat daar. Hè? Ja, dat staat in de Statenvertaling niet namelijk. En daarom vraag ik iemand anders om even voor te lezen. Het is namelijk zo. Maar het maakt niks uit, want nou lezen we toch gewoon de Statenvertaling weer verder. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dus hoe dan ook, het staat er toch, hè. Nu, en u weet toch wat ik altijd bij nu zeg? Zeg ik vandaag weer, nu betekent na. Dat wil zeggen, na wat vooraf ging, en dan heden. Na de verlopen tijd. En als je een goed ander Nederlands woord wil hebben, wordt het inmiddels. Ik vind een draak van een woord, inmiddels, maar toe maar. Ik weet ook geen andere, hè. Inmiddels, nou ja. Na het voorafgaande. Vroeger werd het ons beloofd en de apostel zegt nu, maar nu, inmiddels, is het ons niet beloofd. Wij zijn het. Wat ons beloofd is, is namelijk dat wij zonen God zouden worden. Daar gaan de volgende versen dan ook over. En dat zijn de betere beloftenissen van het nieuwe verband. Met dank aan Hebreeën voor de uitdrukking. Geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard. Dat wil zeggen, nog niet verschenen. Het is niet apocalyps of zoiets. Het is een ander woord. Het is nog niet verschenen, nog niet zichtbaar betekent het. Wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is, enzovoort. En wij weten wat het is, namelijk wat wij zijn zullen. Het is niet verschenen nog, het is niet zichtbaar, maar wij weten het wel, wij zouden zonen zijn. Hè? Ja. Aan oud-testamentische gelovigen is beloofd dat ze ooit wedergeboren zouden worden en dus kinderen God zouden worden. En aan ons, die kinderen God zijn, nu inmiddels, is beloofd dat wij tot zonen zullen worden gesteld op grond van eerstgeboorterecht, dat nou eenmaal terechtkomt bij de gemeente van eerstgeborenen. En daarop berust ook onze hemelse positie onder andere. Zie? En die hoop hebben wij op hem. En nou weer terug naar Johannes 1. Ik zei dat het daar kennelijk gaat over oud-testamentische tijd. Dat blijkt in vers 12 uit de uitdrukking, die heeft hij macht. En dat betekent recht, hè. Dus juridische macht. Dus niet fysieke kracht, maar kracht op een ander niveau. Dan heet het macht. Die heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, en welke niet uit de bloeden, nog in de wilde vlees, nog in de wilde mans, maar uit God geboren zijn of worden, dat kan allebei, is altijd zo. Maar deze versen, 1 tot en met 13, beschrijven de oud-testamentische tijd. Net als Hebreeën 1 vers 1. En ik heb hem alweer weggeslagen, maar net als 1 Johannes 1 vers 1. Was iets te snel, hè. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben en aanschouwd hebben en getast hebben van het woord des levens, hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, van het woord des levens, dat verkondigen wij u, want het leven is geopenbaard. Dat wil zeggen, dat beloofde leven is inmiddels tot stand gekomen. Dan wel geopenbaard, of hoe het er maar precies staat, dat doet er nou verder niet zoveel toe. Maar het is precies dezelfde gedachtegang, hè. Het is van de beginnen gesproken, gehoord, maar het is inmiddels vervuld. En het hele punt is nu, ik doe er eigenlijk veel te lang over natuurlijk, maar dat vervullen van de belofte, om zo te zeggen, daar is een goed woord voor. In het Hebreeuws, dat is bazar, dat wil zeggen bezer. Dat is namelijk de vleeswording van niet iemand, hoewel dat kan, maar de vleeswording van woord. Het woord dat eerst abstract is, om zo te zeggen, wordt ineens tastbaar. Het is gerealiseerd. Het heeft gestalte gekregen, handen en voeten gekregen. Het is gematerialiseerd. Zo heet dat. En meer woorden ervoor ken ik niet. Heb je hem tot zover? En that's it. Daar komt meteen trouwens bij dat als er in Johannes 1 vers 14 staat in Johannes 1 vers 14 staat, het woord is vlees geworden, dan gaat het niet eens over de geboorte van de Heer Jezus. Begrijp je me goed? Natuurlijk is dat beloofd. Maar als ik u nou vraag, wat heeft God beloofd? Zo, onverhoeds en plotseling, hè? Wat heeft God beloofd in de Oud-Testamentische tijd? Daar komt u toch hopelijk niet aandragen met de gedachte, God heeft beloofd dat de Heer Jezus ooit geboren zou worden? Niet dat het niet waar is, maar ik denk, ik mag toch aannemen dat u wat anders in gedachten hebt. Hè? Wat beloofd is, is dat degene die geboren zou worden en ook zou sterven, zou opstaan uit de dood. Dat zijn beloften Gods. En de prediking van Petrus, want u komt de belofte toe en alle die verder zijn, en de prediking van Paulus, dat God de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld heeft aan onze kinderen, die prediking is niet naar aanleiding van kerstfeest. Vind je niet in Lucas 2? He, dat vind je na de opstanding van Christus. En vervolgens op de Pinksterdag uiteraard. Wat Petrus betreft en de andere van Paulus was in Handelingen 13. He. God heeft zijn beloften vervuld. En u komt de belofte toe, zei Petrus, en allen die daar verre zijn. Eveneens trouwens onder verwijzing naar oud-testamentische profetieën. De vleeswording van het woord van God, en dat is wat er letterlijk staat, het woord is vlees geworden, vond plaats toen dat woord vervuld werd in de opstanding van Christus. Begrijpt u nu wat over gaat? En nou begrijpt u hopelijk ook waarom hetzelfde woord is. Bazar, bezer. Het is maar één woord. Het gaat over de boodschap dat iets vlees geworden is. Dat iets wat verwacht werd, inderdaad gerealiseerd is. En het woord daarvoor, de woord voor zo'n verkondiging, is dus bazar. Het is ook een ander woord voor prediken of verkondigen. Het woord prediker bijvoorbeeld, van de boekprediker, is heus een heel ander woord hoor. Maar dit woord heeft de betekenis van de verkondiging van dat iets wat verwacht moest worden, inderdaad gestalte heeft gekregen. En dat is wat het is. Daarom heet het vlees. Het is hetzelfde woord. En Johannes redeneert kennelijk vanuit dit, laten we zeggen, Hebreeuwse idioom. En zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat schreef hij ook alweer in 1 Johannes 1? Het is altijd handig als je het uit je hoofd weet. Hè? Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben en getast hebben. Wanneer hebben ze dat getast? Op de dag van de opstanding, jazeker. Dat verkondigen wij u. Zie? En hetzelfde geldt trouwens voor de uitdrukkingen eveneens in 1 Johannes over dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En hij heeft het niet over de geboorte van de Heer Jezus, uiteraard, maar hij heeft het over zijn opstanding uit de dood. En dat daarmee de beloften Gods vervuld zijn geworden. Dat is waar het over gaat. En dat is de betekenis van de term. Zie? Dat wij er een andere betekenis aan hebben gegeven. Ja, dat maakt het lastig. Want om dus goed te begrijpen, moet je dus eerst iets loslaten. Iets wat je al met je meedroeg en je bepaald jargon en een bepaald woordgebruik enzovoort. Ja, daar moet je even vanaf. Maar daarna worden dit soort schriftgedeelden dan toch een heel stuk duidelijker. Wat gepredikt wordt, is niet maar dat er ooit iemand op aarde geboren werd onder de naam Jezus en die hier inderdaad heeft rondgelopen. Maar wat er gepredikt wordt, is dat hij gestorven is aan een kruis, dat hij kwam als een zoon des mensen om veler zonden weg te nemen, om zo te zeggen. En wat voor uitdrukkingen er nog maar meer in de Bijbel voor staan. Maar dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dat is de prediking van het evangelie. En dus, wat God beloofd heeft, het woord, is vlees geworden, is gerealiseerd geworden. En heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader. Bij zijn geboorte werd hij genoemd enig geboren, of eerstgeborene was dat letterlijk trouwens, van zijn moeder. Maar enig geborene van de Vader. Zoekt u het maar op in uw Bijbel. Ook al in het Oude Testament trouwens, maar in het bijzonder het Nieuwe Testament, slaat altijd op zijn opstanding uit de dood, waarbij tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was zijn aanstelling in dat eerst geboorterecht, en het woord enig geborene heeft geen andere betekenis dan het woord eerstgeborene. Etymologisch wel, maar in het woord gebruik, in de Bijbel, Oude Testament en Nieuwe Testament, is het volstrekt hetzelfde. En zo verder, en zo verder, en zo verder. Kortom, nou probeer ik terug te gaan naar... iemand die tenminste onthaald heeft waar we vandaan kwamen. Heet Samuel. Wij kwamen uit 1 Samuel, waar wij opliepen tegen de beek, een waterstroom, Bezor. Dat wil zeggen, Bazar. Zoals gezegd, dat is het woord voor het evangelie. Voor de boodschap dat wat beloofd is, vervuld is geworden en dus voor het aanbreken van het nieuwe verband. En moeilijker is hij niet. Nou ja, in die omstandigheid, of tegen die achtergrond, moet je deze geschiedenis dus blijkbaar lezen. Het is iets op een derde dag, of in verband met een derde dag, althans die derde dag wordt er uitdrukkelijk aangehangen, om zo te zeggen, als attribuut. En verder die... Bezor. Het evangelie. Opstanding. Ten derde dagen. De vervulling van Gods beloften. Enzovoorts. Nou ja, goed. En dat zijn eigenlijk... dat zijn de meest herkenbare dingen eigenlijk in dit hoofdstuk. Het geschiedde als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren. En ze hadden Ziklag geslagen en dezelfde met vuur verbrand. Wat je hier tegenkomt, ja, dit is iets moeilijker. Wat je nu tegenkomt, is dat je terecht bent bij wat het nieuwe verbond eigenlijk moet zijn. En dat is een blijde boodschap. Voor ons. En zo wordt het woord dan ook soms vertaald. Hè? Terwijl we hier toch in wat beroerde omstandigheden terechtkomen bij deze gelegenheid. Zo van, het is de derde dag, nu moeten beloften vervuld worden en zo. En waar komen we in terecht? In een zeer beroerde situatie. Zeer verdrietig om zo te zeggen. Want... van het domicilie van David en de zijnen, zijn thuis, Domus, was niet veel meer over. Sterker nog, er was helemaal niks van over. De vrouwen gevankelijk weggevoerd, stad verbrand, weliswaar niemand doodgeslagen. Van de kleinste tot de grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren hun zwees gegaan. Ze waren verdwenen. Het volk van David... was verdwenen. Als ik een verkeerd woord gebruik, dan protesteert u maar. Maar zo noem ik dat. Hè. Dit is het volk van David, om zo te zeggen. En het is zoek. Ze waren weggevoerd. En ze waren hun zwees gegaan. En het is niet bekend waar naartoe. Goed. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en zijn schietse was met vuur verbrand. En hun vrouw en hun zoon en dochteren waren gevankelijk weggevoerd. Of ze dat wisten hoe dat zat, weet ik niet. Maar het staat hier, er was er niet één gedood. Ze leefden allemaal wel, maar er miste er niemand van. En toen ze later teruggehaald werden, om zo te zeggen... doet het je trouwens niet denken aan de geschiedenis van Abraham die achter Lot aanging... die afgevoerd was met de hele misbogen. En die werden ook teruggehaald. En raad eens wie er toen verscheen. Melchizedek, de hoge priester van het Nieuwe Verbond eigenlijk, enzovoort. Je zou toch wat verband moeten leggen, mensen. Hè? Het is net zoiets. Waar zijn zij gebleven? Ze zijn zoek. Maar ze worden teruggehaald. Allemaal. En het levert nog winst op ook. Zoals we gezien hebben. Hè? En als ze teruggehaald worden, dan staat dat er ook. Hè? Want er staat in vers 19 uitdrukkelijk... en onder hen werd niet gemist van de kleinste tot aan de grootste... en tot aan de zonen en dochteren en van de buit... ook tot alles wat zij van hen genomen hadden. Alles wat van David was, David bracht het altemaal weder. Zodat... wij ons afvragen, wat was er dan zoek? Wat was er dan weggevoerd? Wat was er dan hun wees gegaan, als je dat zo kunt zeggen, toen het Nieuwe Verbond aanbrak? En wat moest er dus teruggehaald worden?
Ik ben een verloren zoon.
Nou ja, dat zijn twee stappen. Eigenlijk is dat een hinkstapsprong, broeder. Maar goed. Wat was er dan weg? Dat is toch niet zo moeilijk? Het volk van de Heer. Het volk van David. De zoon van David. Israël was weggevoerd. In ballingschap. Toch? Ja, ja, 10 en 2 stammen, allemaal, ja, weggevoerd. Natuurlijk, er is een Joodse staat, als we Matthäus openen, zal ik maar zeggen. Nou ja, die kwamen wel tegen natuurlijk in het eind van het Oude Testament. Sinds de terugkeer uit de Babylonische, nou, het was inmiddels de Medo-Persische trouwens, ballingschap. Maar hoe dan ook, wat wij in elk geval ook vinden, voor alle duidelijkheid, want het is lastig praten... als wij geen geschiedenis kennen, maar vooruit. Maar wat wij in elk geval vinden, is dat er weliswaar een Joodse staat is... maar dat een groot deel van het Jodendom wel degelijk in ballingschap is. Dat wil zeggen, niet woont in Judea. Galilea wordt trouwens al als een vorm van ballingschap beschouwd. We zitten in ieder geval sinds Jesaja met Galilea der heidenen. Hoezo heidenen? Maar ik wijs er maar op dat Joden van oudsher niet woonden in Galilea. Of wat later Galilea genoemd werd dan eigenlijk. Maar vooruit maar weer, hè. Joden woonden in het zuidelijke deel van het land en niet in het noordelijke. Galilea was het gebied van Zebulon, Issachar, noem maar wat, hè. Nog zo wat stammen. Doet er nou niet toe. Wat ik probeer te vertellen is dat... net als in onze dagen, want dat is misschien het beste voorbeeld, er weliswaar een Joodse staat was min of meer rondom Jeruzalem. Die heette Judea, want Judea is eigenlijk niet eens een adreskundige aanduiding. Het is de aanduiding van een volk, of wat er voor door moet gaan. Maar de meeste afstammelingen, dan wel nakomelingen, dan wel erfgenamen van Juda... wonen ook vandaag niet in wat sinds 1948 genoemd wordt de Joodse staat. Nou, het werd daarvoor al zo genoemd trouwens, maar vooruit. De Jodenstaat, dat stamt uit 1897, de term van Herzl. Maar veruit het grootste deel van het wereldjodendom woont niet in de Joodse staat. En zo was het in die dagen ook. Vandaar dat de apostel Paulus overal waar hij kwam uitdrukkelijk de Joden opzocht. Onder het motto eerst de Jood en ook de Griek. En waar hij ook ging, hij vond daar Joden. Nou was dat ook de opzet en dus ook de achtergrond trouwens van Paulus zendingsreizen. Maar meer wil ik daar nou maar even niet over zeggen. De Joden waren in ballingschap en de 10 stammen, dat weet iedereen, hè. Waren in ballingschap. Op 1 vrouw na. Hè? Die Anna van in Lucas 2. Hè? Uit de stam van Azer was ze. Dat staat erbij, ja. De stam van Azer. Ja. Want er woonden nou eenmaal afstammelingen van de 10 stammen onder de Joden. En werden ook met de Joden weggevoerd en kwamen met de Joden terug. En er woonden Joden onder de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En ze zijn met de 10 stammen weggevoerd enzovoorts. Ken u, dat is Bijbelse geschiedenis, hoor. Staat er gewoon allemaal in, hè. Hoe dat gegaan is. Bij gelegenheid. Maar goed, dat is nou het punt niet. Het punt is dat als David zijn volk kwijt is en is een type van Christus bij het aanbreken van het nieuwe verbond, dan is gewoon de conclusie: de Heer zelf is zijn volk kwijt terwijl het nieuwe verbond aanbreekt. Dus wat gaat hij dan doen? Ze terughalen. Je zou Jesaja 49 moeten lezen, daar waar het gaat over de knecht des Heren. Die zegt dat hij van moedersbuik af, vers 5, door de Heere tot knecht geformeerd heeft. En dat het de bedoeling was van dat de Messias, vers 5, Jacob tot hem wederbrengen zou. Nu zegt de Heere, die zich mij van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob, dat is gewoon Israël, hè? Het natuurlijke Israël, de afstammelingen van Jacob, tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, mijn God zal mijn sterkte zijn. En laat ik de rest van het hoofdstuk uitdrukkelijk maar even niet lezen. Maar wat er dus staat, is dat het een van de opdrachten van de Messias is, van de knecht des Heren, om Israël te verzamelen. Precies. En toen de Messias daar kwam, de Heer Jezus Christus, de zoon en erfgenaam van David. Ja, toen had hij geen volk, het was weg. Het was onder de heidenen, het was afgevoerd onder Amalekieten of door Amalekieten, weet je veel wat. Maar het was onder de heidenen verstrooid geraakt enzovoorts. Maar het zou verzameld moeten worden. Wij waren bij het volk dat weggevoerd was door de Amalekieten. En dat David dus gaat terughalen. Als u mij vraagt dus, is het een beeld van Israël, het volk van David, het volk van Israël, het volk van de zoon van David, het volk waarover die troon gevestigd zou moeten worden. Maar het volk is er niet, maar het is wel, maar niet op de plaats waar het had moeten zijn, om zo te zeggen. Niet in Ziklag. Het was afgevoerd, maar er wordt uitdrukkelijk gezegd dat er op zich niemand mist. En er wordt daarna weer uitdrukkelijk gezegd dat zij allen ook weer terugverzameld zijn en dat er dus ook niemand mist. We hebben ook een profetie trouwens, waar dat staat. Er zullen er wel meer zijn, maar ja, er zijn zoveel profetieën in het Oude Testament waar geschreven wordt over het aanbreken van het nieuwe verbond en de gevolgen daarvan voor Israël. Maar ik blader even naar Amos hoofdstuk 9, waar wij terecht zijn bij de profetieën van Amos. En u weet hoe dat was, hè? Amos was uit Juda, maar hij werd gezonden om te profeteren in Israël. Dat wil zeggen, voor alle duidelijkheid, onder de 10 stammen, want dat is Israël. En hij moet daar aankondigen de ondergang van het Rijk, dat wil zeggen de wegvoering uiteindelijk in Assyrische ballingschap, hetgeen in fasen overigens gebeurde. Het heeft bij elkaar toch enige decennia geduurd voordat dat compleet was. Maar Amos moet dat aankondigen via het woord des Heren en ook via allerlei visioenen. En dan lees ik Amos 9, vers 8. Zie, de ogen des Heren, Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk. Dat was niet Juda nog steeds, dat was Israël. Zie, de ogen des Heren, Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heere. Ik zal het verdelgen, maar niet ganselijk. Want ziet, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls... Moet ik het nog een keer zeggen? Het huis Israëls, niet het huis Juda. Ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt, in de zin van gezeefd. Gelijk zaad geschud wordt in een zeef en niet één korreltje, steentje is de wat naïeve letterlijke vertaling, maar het gaat om een korrel uiteraard, hè. Niet één korreltje zal ter aarde vallen. Dat wil zeggen, zal verloren gaan. Ze zullen bewaard worden. Alle zondaars, mijn volk, zullen door het zwaard sterven, die er zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons voorkomen of overkomen. Maar niettemin, Israël als zodanig wordt bewaard en wordt gezeefd, zeg maar gezuiverd, onder de heidenen. Dat wil zeggen, in de ballingschap. En uiteindelijk zal het ook terugverzameld worden. Dat is een lang verhaal overigens. Maar het gaat maar om het beginsel. Daarna wordt gesproken in de volgende verse over het herstel van de troon van David. En dat was een troon over geheel Jacob, om zo te zeggen. Over alle stammen Israëls. Want wat hier van Israël gezegd wordt, zou net zo goed van toepassing zijn op Juda. Niet op grond van wat hier staat, maar op grond van wat in andere plaatsen staat, hè. Misschien is het aardig om eens te citeren dat de Bijbel ook in meerdere plaatsen in het Oude Testament zegt dat Israël, zolang zon en maan in hun banen gaan, dat wil zeggen zolang die natuurwetten van toepassing zijn en de zon opgaat en onder en de maan en wat het maar was, zolang zou Israël ook Gods volk zijn. Dat wil zeggen ook in onze tijd. Alleen, ja, er wordt veel meer over verteld dan dit alleen. Maar je zou dit alleen, deze fundamentele uitspraak, ook niet moeten vergeten. Dat wil zeggen, op een of andere wijze doet God een werk aan en voor ten behoeve van zijn volk. En uiteindelijk zal het terugverzameld worden, uiteraard. En zal de Heer hun gevangenis wenden en hen verzamelen en hen brengen in het land. Ik citeer nou ongeveer het Deuteronomium 30... Dus vooruit maar, hè. Is nog steeds van toepassing. Maar wat je in 1 Samuel 30 geïllustreerd vindt, is ongetwijfeld precies dit. Al het volk is weg, alsof ze dood zijn. Zo wordt er ook over gerouwd, er wordt veel werk van gemaakt, hè. Zij weenden dat er geen kracht meer in hen was om te wenen. En bovendien wordt David kwalijk genomen, want ze willen hem zelfs stenigen, staat er in vers 6... En toch loopt het verhaal goed af. Een van de dingen die de zoon van David, de Heer Jezus, wordt kwalijk genomen, ook in onze dagen, is precies dat hij dit niet gedaan heeft tot op heden. Dat wil zeggen, althans niet letterlijk. Hij heeft namelijk niet letterlijk Israël terugverzameld. Daarstraks lazen we voor de pauze nog even uit Jesaja 49. Ik heb niet verder gelezen daar. Maar daar staat bij hoe het eigenlijk in elkaar steekt. Want daar wordt gezegd dat als het volk dan niet verzameld wordt tot de koning, tot de Messias, dan meldt de Messias zich wel bij het volk. Want de volgende versen daar zeggen, ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. En dat is zelfs wat je tot in Lucas 2 nog leest. Hè? Dan ben je niet bij Hanna, maar bij die andere. Bij Simeon. En je bent dan trouwens ook terecht bij Paulus in 1 Korinthe 13, waar die het ook aanhaalt. En in Jesaja 49 staat het trouwens ook niet voor het eerst. Verder wil ik daar niet op ingaan. Dat is ook niet nodig, denk ik, in verband met 1 Samuel 30. Maar het idee blijft inderdaad dat de Heer dus als het ware achter ze aangaat. Hij gaat ze opzoeken. In het buitenland. Ze zijn weggevoerd. En dat is precies wat er gebeurd is. En ik hou het maar kort. We lopen trouwens ook tegen het einde van de avond. Dat komt ook wel uit eigenlijk dan. Ik hou het maar kort. De Heer zond zijn discipelen uit en wat zei hij? Gaat niet in de weg der heidenen, maar gaat veel door de verloren schapen van het huis Israëls. En die verloren schapen behoren bij elkaar fundamenteel tot twee verschillende kudden. Kuddes. Wat is het goede woord? Weet je. Ik heb een hekel aan de meervouds S, dus het worden kudden. Maar vooruit. Twee verschillende stallen heet het in Johannes 10. Maar het heette twee verschillende kudden in bijvoorbeeld Ezechiël 34. En een beter voorbeeld is trouwens Ezechiël 37. Want daar krijgen ze ook een naam. De ene heet Jozef en de andere heet Juda. En, alle die, en hun metgezellen. Dat wil zeggen, onder Juda vind je ook lui uit Jozef. En onder Jozef vind je lui uit Juda. Je vindt uit de twee, vind je lui die behoren bij de tien die ze daar gevoegd hebben en andersom. Maar ze worden dus ook inderdaad apart vermeld. Dat is al zo bij de splitsing van het Rijk in 1 Koningen 11 en 12. Daar staat dat al. En in Ezechiël 37 wordt het ook nog genoemd. Maar daar staat, ze zullen niet meer twee koninkrijken, twee huizen zijn, niet meer twee koninkrijken, niet meer twee kudden, maar één koninkrijk, één kudde en onder één koning. En één herder dus. Mijn knecht David staat er dan. Dat wil zeggen, de koning uit het Davidische koningshuis, degene die de Heer uiteindelijk, daartussen is ook wat, maar ik heb het nu over uiteindelijk, op het oog had, enzovoorts. Nou, dat hele idee van dat Israël in ballingschap is, in de verstrooiing is, dat vind je hier dus terug. Ze zijn zoek, maar David en de zijnen gaan er achteraan om ze terug te halen. Moeilijker mag dat niet zijn, en dat gebeurt ook. Dat is niet gebeurd aan het begin van onze bedeling, althans niet letterlijk. En daar gaat het nu maar om. Maar het zal gebeuren, en dat is weer Ezechiël 37, dat zal gebeuren in de wederkomst van Christus, uiteraard. Dat wil zeggen, dan wordt dat voltooid. Het idee blijft, en je kunt dat, als je oplet, ook gewoon lezen in Jesaja 49, dat we alweer weggeslagen hebben. De Messias zou Israël verzamelen. De manier waarop dat gebeurt is een eenvoudige. Het evangelie zou gepredikt worden. En het wordt gepredikt, al bijna 2000 jaar. En na de opname van de gemeente wordt het nog steeds gepredikt. Of moet je zeggen overnieuw. Maar het wordt nog steeds gepredikt, dan ook. En dan zal het daadwerkelijk tot resultaat hebben, de terugverzameling van Israël. En zo loopt dat dus af. U moet bedenken dat wij hebben natuurlijk een mooi bedelingsschema. En ik acht het ook volstrekt bijbels. Het neemt echter niet weg dat de belangrijkste indeling van de Bijbel is gewoon Oude Verbond, Oude Testament, om zo te zeggen, en Nieuw Testament. Kortom, de Bijbelse geschiedenis wordt in de eerste plaats in tweeën verdeeld. Het eerste deel heet de dagen der onwetendheid, de toenmalige tijd, enzovoorts. En onze dagen heten de laatste dagen, de betere tijd of de tijd der verbetering, een term uit de Hebreeënbrief, enzovoorts. En hier in deze hoofdstukken gaat het primair, maar daar gaat het primair altijd om, het einde van het oude en het begin van het nieuwe. En hier helemaal, want het einde van het oude is de dood van Saul en het begin van het nieuwe is de troonsbestijging van David, om zo te zeggen. En die dingen die spelen zich hier min of meer gelijktijdig af. Ze worden naast elkaar gezet. En inderdaad, die nieuwtestamentische tijd eindigt uiteindelijk met de terugverzameling van heel Israël. Als u geen moeite hebt om het ook geestelijk, dat wil zeggen op een hoger niveau te verstaan, en ik persoonlijk heb daar geen moeite mee, mag ik zeggen, dan moet je zeggen dat ook in onze dagen verzameld wordt, dit volk verzameld wordt. Alleen de eersten die verzameld worden, dat is de gemeente, en die wordt straks in de toekomst opgenomen, maar de verzameling in de zin van de prediking gaat gewoon in de toekomst net zo goed verder. Zij het dan dat het eerst weer begint op kleine schaal en min of meer van voren af aan te beginnen in Jeruzalem en dan Samaria en de einde der aarde, om zo te zeggen. Maar het is hetzelfde beginsel, dat het zich herhaalt. Mensen, Geef me nog 3 avonden, dan zal ik u spreken over hoe de geschiedenis zich herhaalt. Met name ook de geschiedenis van Israël, zowel in Bijbelse tijd als ook daarbuiten. En er valt nogal wat buiten, al was het maar eerst die 400 jaar tussen, laten we zeggen, Malachi en Matthäus. En daarna pak een beetje 2000 jaar zowat vanaf het eind van Handelingen, om zo te zeggen, tot in onze dagen aan toe. Maar de geschiedenis herhaalt zich en herhaalt zich, en het blijft altijd hetzelfde verhaal. Heel gedetailleerd overigens. Maar goed, meer wil ik daar nu ook maar niet over zeggen. Waar ik wel op wijs is nog vers 5. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam, de Israëlitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En oké, die zijn ook weggevoerd. Maar ook die worden weer expliciet genoemd als de hele familie, om zo te zeggen, het hele volk wordt teruggehaald. Vers 18 is dat. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden, ook redde David zijn 2 vrouwen. Dat had niet apart vermeld hoeven worden, dat is vanzelfsprekend. Dat die erbij waren bij de weggevoerden. En als hij alles heeft teruggehaald, is het ook vanzelfsprekend dat ze alle 2 weer terug zijn. Waarom worden ze apart genoemd, vraag je dan af. En dan gaat het verhaal weer, hè. En ze worden specifiek genoemd omdat ze een specifieke betekenis hebben. En de specifieke betekenis van deze beide vrouwen zit vast, onder andere, met grote nadruk trouwens, in wat er ook inderdaad ook nu bij staat, wat we ook al wisten in vers 5. Namelijk Ahinoam de Jezreelitische. Dat wisten we al, dat ze een Jezreelitische was. De naam was voldoende geweest, om zo te zeggen. Want wij weten dat nog uit hoofdstuk 25, vers 43. Ook nam David Ahinoam van Israël. Alzo waren die beide hem tot vrouw. De andere was uiteraard Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. Dat wisten we ook, want dat vonden we ook in 1 Samuel 25. Waarom wordt het vermeld? Nou ja, om aan te geven wie die 2 vrouwen zijn. Die ene, die is makkelijk genoeg, die hebben we besproken. Abigail, de huisvrouw, nou ja, weduwe. Uiteindelijk, van Nabal is een beeld van de Joden, van het Joodse volk. In het bijzonder van gelovig overblijfsel daaruit, uiteraard. Hè. De gelovigen daaruit, die inderdaad een verbintenis met David, met de Messias aangaan. Want Nabal, de gek, was de razende, de dwaas, is een beeld van het judaïsme. Israël onder de Joodse, judaïstische wet. Want Saul in het algemeen, dat is gewoon de Mozaïsche wet, het oude verbond, hè. Maar als het nog gekker wordt, om zo te zeggen, dan krijg je dus het judaïsme wat daarvan afgeleid is. En dat wordt als dwaas voorgesteld in de Bijbel. Als Joodse fabelen, in het Nieuwe Testament, toch? Daar is die Nabal een beeld van. Dus dan weet je dat Abigail is een beeld van de gelovigen uit de Joden. Zodat je meteen ook weet van wie Ahinoam een beeld is. Hè? Precies, staat er ook bij, de Israëlitische. In ieder geval van de gelovigen dus uit 10 stammen van Israël. En de naam Jezreel, de naam die ook zo genoemd wordt aan het eind van 1 Samuel 25, de naam Jezreel kennen wij als een verbastering van, als een woordspeling op de naam Israël. En mind you, de naam Israël is net zo goed naast Juda de naam van de 10 stammen van Israël, het huis Israëls. Maar Jezreel, een woordspeling op Israël, betekent als je het negatief opneemt, verstrooid. Nou ja, noem eens een ander woord voor verstrooiing. In het Grieks dan maar. Diaspora. De verstrooiing, dat is wat wij de ballingschap noemen. En als je hem positief verklaart, dan betekent het zaaien. Het is hetzelfde natuurlijk, dat begrijpt u toch, hè? Strooien, zaaien. Maar je kunt er een negatieve gevoelswaarde aan meegeven. Dan wordt het strooien en liefst nog verstrooien. Dat is allemaal mogelijk. En dan, als het ver is, is het meestal niet goed, hè? Dat weet u, hè? Besnijden is tot daar en toe, maar versnijden is, dat is niet best, volgens Paulus in Filippenzen. En verstrooien is ook niet best, maar er zit een positieve kant aan de verstrooiing van Israël. Dat is namelijk dat het ook beschouwd wordt als gezaaid worden, zodat je op grond daarvan ook moet verwachten dat het vrucht zal dragen, daar waar het gezaaid wordt. En lees het maar na, want het staat allemaal in Hosea 1 en 2. En Hosea met name is profetie over 10 stammen. Met name, nee, de 2 komen erin voor natuurlijk. Maar met name gaat het over het huis Israël, de 10 stammen van Israël. En dan wordt het aangeduid als Jezreel, want Satan de Heer zou het volk verstrooien. Niet te min, zij zouden toch vrucht dragen, dan wel alsnog Ami worden. Gods volk worden. Ja, en dan gaat hij weer meer daarover. Ja, dan moet ik dat schriftgedeelte bespreken. En ik probeer zo goed mogelijk bij 1 Samuel 30 te blijven. Het idee blijft dus dat deze twee vrouwen een beeld zijn van de gelovigen uit de beide huizen van Israël. En ik zeg dat met nadruk, vestigen de aandacht op dat sinds de splitsing van het Rijk tot en met heel het Oude Testament uit, in elk geval, over het Nieuwe zeg ik nu niks, daar is onderscheid tussen Israël en Juda. En het huis Israëls is niet Juda en het huis van Juda is niet Israël. Zo simpel is dat. Het Nieuwe Testament wordt iets ingewikkelder, hoewel dat hoofdzakelijk komt doordat wij bevooroordeeld zijn in verband met die uitdrukkingen. Maar lees ze maar na. Hè? Er blijft de beide huizen. Nou goed, het is ook wel interessant als je dan leest in Jesaja. Er is een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. En als je dit woordgebruik kent, weet je wat het betekent. Dat betekent dat het evangelie gepredikt is aan heel Israël. Maar dat er slechts ingang vindt, niet bij de 2, maar wel bij de 10. Dat staat er gewoon. Zeker in het jargon van Jesaja zelf en alle profeten die dit onderscheid maken. En in dagen leden waarin dit onderscheid nou helemaal concreet was. Bovendien, die twee rijken waren gewoonlijk vijandig ten opzichte van elkaar en hebben onderling ook heel wat oorlogen gevoerd. Nou goed, moet maar duidelijk zijn dat je deze dit tweevoud ook later tegenkomt in de profetie, lijkt me duidelijk. Daar heten het twee zusters. Ja, bijvoorbeeld Ahola en Aholiba tegenover elkaar. Dat is nog zo'n profetie en dan krijgen ze niet de naam. Daar heten ze gewoon Samaria en Jeruzalem. Dan weet je ook wat het is. En het was niet best met allebei niet. Maar met Juda was het slechter dan met Israël dat inmiddels al weggevoerd was. Dat staat er allemaal bij. Men leest Jeremia 3, want daar lees je dat soort dingen. Maar als je in het Nieuwe Testament terechtkomt, kom je bij gelegenheid ook terecht bij twee zusters. Maria en Martha. Ja, ze stellen precies hetzelfde voor, uiteraard. Nou ja, dan zijn het de gelovigen daaruit. Maar het verschil is duidelijk aanwezig. Martha als uitbeelding van gelovigen uit de Joden met een Joodse benadering en achtergrond. Die moeten ze nodig werken, moeten wat doen. En het is nuttig, daar is niks op aan te merken. Filosofisch kun je er niks tegen inbrengen, zal ik maar zeggen. Natuurlijk moet er wat gedaan worden. Maar het ligt het makkelijkste bij Martha. Haar naam betekent trouwens dat ze dienstmeisje is. Hè? En de andere is Maria, die doet niet, die luistert. En zij is degene die de voeten van de Heer zalft en zijn hoofd en wat het maar was allemaal, hè, bij gelegenheid. Dat is dezelfde tegenstelling, maar een tegenstelling binnen een eenheid. Als u begrijpt wat ik bedoel, hè. Net als Israël zelf, Israël op zich wordt geacht één volk te zijn. Meestal heet het dan toch maar weer Jacob. Maar je hebt daar binnen een tegenstelling. Maar niettemin, geheel Israël zou zalig worden. En niet alleen dat, het zou verzameld worden tot en door David, zeg maar de zoon van David, de Messias. En dat gebeurt in zeker opzicht in onze dagen. Alleen, we blijven gewoon waar we waren, in ballingschap. Waar we ook waren, maar niettemin naderen we tot hem en naderen we tot de troon der genade. En bovendien, hij heeft ons geroepen en hij heeft ons gezocht. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij kwam om ons te verlossen in zijn eerste komst enzovoorts. En zo is het tot op heden. En pas in de toekomst zal hij ook letterlijk verzamelen. Dat wil zeggen, zal letterlijk Israël verzameld worden uit de volkeren. Al moet ik daar ook een voetnoot bij plaatsen. Want te vrezen valt. Ik moet het wat serieuzer zeggen misschien. Te verwachten is dat het zo'n grote verzameling volk is dat het niet eens kan wonen in het beloofde land. Omdat het te veel volk is.
Het beloofde land.
Maar het beloofde land is ook, ja weet ik, wacht maar tot je bij David bent. Want het streekt zich uit tot aan de Eufraat aan toe. Maar vooruit, hè. Maar het is nogal veel volks. Ik heb de indruk gekregen uit de profetieën dat uit alle stammen van Israël een delegatie, minstens, verzameld wordt om in het beloofde land te wonen en dat een ander deel van het volk verspreid woont over de hele wereld als priesterlijk volk. En zoals de priesters uit Levi verspreid woonden in heel Israël onder alle stammen, zo zullen dus leden van het priesterlijke volk Israël verspreid wonen onder de volkeren, onder alle volkeren, gedurende de 1000 jaren. En als je mij vraagt, is dat de verklaring voor schriftplaatsen als dat de Heer hen zou verzamelen of roepen of zou halen. Eén uit een dorp of twee uit een dorp en drie uit een geslacht, of hoe staat het er precies? Ik ben niet Calvinistisch, dus ik ken die uitdrukkingen niet goed. Maar daar worden die uitdrukkingen gebruikt, hè. Daar heeft men zelfs het idee dat als je ouders gelovigen zijn en uitverkoren zijn, bedoelen ze dan, hè, dan ben jij het in ieder geval niet, want dat is te veel uit één familie. Maar het zijn schriftplaatsen over de terugverzameling van Israël, wat uiteindelijk niet een complete terugverzameling is, maar wat de uiteindelijke vestiging van het volk betreft is slechts een delegatie woonachtig in het land en de rest van verspreid over de wereld. In functie als koninklijk priesterlijk volk. Waarbij ik niet gezegd heb dat het niet mogelijk is dat alle Israëlieten waar ook ter wereld dan toch eerst teruggaan naar het beloofde land om van daaruit alsnog uitgezonden te worden. Dat is wat ik geloof namelijk. Dat is trouwens hetzelfde beginsel zoals in de tijd toegepast aan het begin van onze bedeling. Toen heel wat belangrijke, historisch belangrijke mensen die het evangelie gebracht hebben over de wereld eerst verzameld zijn in Brittannië en van daaruit gingen ze de wereld over en in sommige gevallen gewoon terug naar waar ze vandaan kwamen om het evangelie te prediken. Zodat het toch kwam van de eilanden der zee die zouden roepen en waar de lof Gods gezongen en verkondigd zou worden enzovoorts. Maar goed, ik geef dat er alleen maar naast om aan te geven dat inderdaad de dingen zich herhalen dus. Maar dat het zo met Israël zal gaan in de toekomst, dat lees ik gewoon in het profetisch woord. Wat moet ik er nog meer over lezen eigenlijk? Oh ja, de Egyptische jongeling natuurlijk. Ja, dat. Goed. Vers 11. Ze wisten niet waar ze waren, maar er was een Egyptische man op het veld en die wist wel waar ze waren. Alleen al dat idee, de familie, het volk is weg. Waar zijn ze? Want ze hadden hier moeten ze zijn er niet. En dan is er iemand en die weet waar ze zijn. Alleen dat al brengt ons bij Noem eens een naam. Nou, jongens, kom op. Ja, maar zo werkt het. Hè? Bij Jozef. Jozef die naar zijn broederen zou gaan, dan kwam hij daar en toen waren ze er niet. Werden uw broeders niet bij Sichem? Ga eens kijken naar hun welstand informeren, kijken hoe het met ze gaat en weet je veel. En hij ging en ze waren er niet. En toen vond hij iemand en die vertelde, nee, ze zijn bij Dothan. En dat is net zo goed profetisch. Ze waren ergens anders. Maar alleen al dat brengt je bij Jozef. En als dat je niet bij Jozef brengt, dan kom je er toch. Wat noemen ze een Egyptisch man? Jozef. Heel goed. Jozef. Hij wordt meerdere malen beschreven als de baas van Egypte. Zo wordt hij beschouwd, zo wordt hij genoemd. Zo wordt hij zelfs door Farao zelf aangeduid. Zo wordt hij door zijn broers aangeduid, in ieder geval zolang ze hem nog niet kenden. Zo spraken zijn broers over Jozef, terwijl ze bij vader Jacob verslag uitbrachten enzovoorts. Die Egyptenaar, die man. Toch? Die baas van Egypte. Enzovoort. Een Egyptisch man. Dat brengt je bij Jozef. En dat is ook niet voor niks, want Jozef staat voor Israël. Hij is de erfgenaam van de titel zonder meer. Die bovendien vererfd werd weer aan zijn zonen. Efraïm en Manasse, in die volgorde overigens. Waarover ook nog enige discussie was, over de volgorde daarvan. Maar daar kwam het in ieder geval terecht. Zij zijn de erfgenamen van de naam Israël. Van de titel, erfgenamen van alle beloften gods die tientallen malen genoemd worden alleen al in Genesis. Is echt waar. Ja, maak er maar eens een lijst van, schrijf het maar eens op. Dan heb je een paar A4'tjes nodig, hoor. Is echt waar, ik heb het gedaan, tuurlijk. Het is even werk, maar dan weet je ook wat, hè. En die beloften gods, die via... Want het was via Abraham, Isaac en Jacob gegeven werden, komen terecht bij Jozef. En onder de zonen van Jacob en langs Jozef heen. Maar wel degelijk via Jozef bij Efraïm en Manasse. Dus als je het hebt over Israël, ook als je het hebt over Jacob, over alles, alle stammen van Israël. En je wilt ze een brief schrijven, dan moet je hem toch heus sturen aan Efraïm. Daar moet je hem vinden. Als je een Israëlitische identiteit zoekt, moet je bij Efraïm zijn. Bij Jozef namelijk. Maar Jozef was de baas van Egypte. En zijn beide zonen, die dus de naam Israël geërfd hebben... en de naam van Isaac, niet in de laatste plaats trouwens... in Isaac zal hij zaad genoemd worden. Die zonen, Efraïm en Manasse, of Manasse en Efraïm... die hadden ook inderdaad een Egyptische moeder... Zij waren dus half Egyptenaren, minstens half. Maar die Egyptische man, die staat voor de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Van daaruit. Het is de verwijzing naar die beloften, in bijzonder aangaande eerst geboorterecht en wat meer in de breedte aangaande Israël als uitverkoren volk, als eerstgeborene onder de volkeren der aarde. En het is niet voor niks dat de draden die in het Nieuwe Testament worden uitgezet, de historische lijnen, die beginnen dus ook allemaal bij ene Jozef. Omdat het vervulling is van beloften die God gedaan heeft. En zeker waar het gaat om het specifieke eerstgeboorterecht, berust dat bij Jozef. En daarna krijg je de ontwikkeling tot vele volkeren en dat soort dingen meer. Maar dat is waar het om gaat. En als je praat over de volkeren in ballingschap, dan is de vraag, wat is er dan terechtgekomen van de beloften die God aan hen gedaan heeft via Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm? Wat komt daarvan terecht? Wat is er van terechtgekomen? Enzovoort. Waar zijn ze dan? En daar gaat het hier over. En dan zegt die Egyptische man, nou, die zijn zus en zo, die weet ervan. Het is wel degelijk bekend waar ze zijn. En daar worden ze opgezocht door David als beeld van de Messias. En waar ze ook zijn, ze worden geconfronteerd met het evangelie en gered. Dat is in onze dagen tot op zekere hoogte zo. En nou, ook in belangrijke mate, moet ik zeggen. Maar dat is in de toekomst, in de wederkomst van Christus, ook zo. Want dit eerstgeborene deel van Israël, de gemeente namelijk, natuurlijk, dat is uit Israël. Dat zijn vervulling van beloften Gods. En als in de toekomst Israël ook letterlijk hier op aarde bezocht wordt, heet dat in de Bijbel, en zal gered worden, zal zalig worden, dan is dat net zo goed vervulling van beloften Gods. En dat is waar het over gaat. Dat dat onbekende zaken zijn, dat weet ik. Maar ja, dat is nou juist zo jammer, hè. We zijn een beetje eenzijdig ingeleid in het Oude Testament. Met name, niet alleen in de profetieën, maar met name ook in de geschiedenissen uiteraard. En ook, ik bedoel het zelfs ook puur historisch. Want gewoonlijk weten we er dus helemaal geen bal van. En dat komt omdat de Bijbel sinds heel lang beschouwd wordt als een soort sprookjesboek dat volkomen buiten de wereld staat, buiten de samenleving, buiten de politiek, buiten alles wat er maar is. En dan hou je vanzelf een sprookjesboek over. En zo wordt er tegenaan gekeken, niet alleen buiten het christendom, maar ook in het christendom. En dat is nogal tragisch, mag ik wel zeggen, want je mist een heleboel uit je Bijbel, zo zonder meer. Waaronder deze geschiedenis. Want wat gebeurt hier dan? Nou, wat er gebeurt is dat de Messias inderdaad erop uitgaat om zijn volk te roepen, te verzamelen, te redden. En dat is wat hij doet. Het zou onder de heidenen geschud, gezeefd worden. Of zal ik, dat was Amos 9. Of zal ik Deuteronomium 30 citeren dan? Dat is, als u mij vraagt, de eerste letterlijke profetie over niet alleen een verstrooiing van Israël, maar ook een terugverzameling. Vanaf vers 1. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen uit de voorgaande hoofdstukken over u zullen gekomen zijn, want het was allemaal profetie. Deze zegen of deze vloek, beide, die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Waar dus gewoon staat dat als Israël tot bekering komt, is het onder de heidenen. En nadat ze tot bekering gekomen zijn, worden ze door de Heer verzameld. Vers 3. Uit al die volkeren waaronder zij tot geloof gekomen zijn. Vers 1. Weder ter harte nemen, geloven. Want met de hart gelooft men. Staat er een paar versen verder hier. Onder alle volken en daarna, vers 3, hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen de Heer uw God verstrooid heeft. En daarna nog een keer, hij zal u vergaderen, vers 4. En dan nog een keer, vers 5, hij zal u brengen in het land. De vergadering is, als u mij vraagt, in Petra, maar ze zouden vergaderd worden. Er zit nog veel meer achter, maar dat kan ik nou niet vertellen. Zeker niet aan het eind van de avond. Maar het hele punt is, dat zou de Heer doen. Maar ze komen tot geloof in het buitenland, onder de heidenen. En ik zou niet weten waarom dat nou alleen op de Joden zou slaan, maar niet ook op andere stammen van Israël. De stammen die de titel Israël, de naam, met zich meedragen. Dus, en ik ben dus van mening, maar dat weet u natuurlijk al jaren, dat in onze dagen specifiek het evangelie terechtgekomen is, juist bij de 10 stammen van Israël, bij het huis Israëls, onder de heidenen, waar zij zich bekeren. En wij worden verzameld, niet naar dat aardse beloofde land, maar naar een beter vaderland dat ons beloofd is, namelijk de hemel zelf. Omdat wij nou eenmaal eerstelingen zijn. Wij zullen de Heer danken. We danken u, trouwe hemelse Vader, voor de opening van uw woord. We danken u dat we door deze geschiedenissen heen mogen zien. En mogen zien hoe ook in deze geschiedenissen, deze historische feiten, niettemin profetische dingen geopenbaard worden. We danken u dat we dat woord mogen openen en mogen weten dat heel de schrift is door u ingegeven en nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. We danken u dat wij deze schriften mogen onderzoeken. En op grond daarvan ook tot u mogen komen en u ook in het bijzonder leren kennen in wie u bent en dus in wat u gedaan hebt in het verleden, wat u doet in het heden en ook zal doen in de toekomst, wanneer zal vervuld worden en hersteld worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u voor dit profetisch woord dat zeer vast is en dat waar wij dit woord tot ons nemen, ter harte nemen, wij inderdaad gebouwd worden, opwassen in geloof, in kennis en in genade, en opwassen in bijzonder ook van kindschap tot zoonschap. Opdat we ook bekwaam zouden gemaakt worden om niet alleen nu reeds uw dienaren te zijn onder het nieuwe verbond, maar in bijzonder ook om deze erfenis die u voor ons bewaart in de hemel in ontvangst te mogen nemen. We danken u dat we u nu mogen dienen, om in de toekomst door u tot zonen gesteld te worden en te delen in de heerlijkheid van onze heiland, deze zoon van David die u zoveel eeuwen tevoren hebt aangekondigd. We danken u daarom voor deze avond en dragen onszelf aan u op. Wees u ons nabij en leidt u ons in uw licht en waarheid om Christus wil. Amen.